Ons hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen zingen en we doen dat uit de 10 geboden, vers 1, 2 en 7. Mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleidt zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. 10 geboden 1, 2 en 7. aan u zal worden voorgelezen 1 Johannes 3. 1 Johannes 3, ook een artikel uit onze gereformeerde belijdenis en uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, artikel 12. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis van Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer, spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we 1 Johannes, daarvan hoofdstuk 3. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Een iegelijk die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid, want de zonde is de ongerechtigheid. En gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonde zou wegnemen, en geen zonde is in hem. Een iegelijk die in hem blijft, die zondigt niet. Een iegelijk die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Kindekens, dat u niemand verleide, die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. Die de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van de beginne. Hiertoe is de Zoon Gods geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God. en die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Niet gelijk Kaïn, die uit den boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Verwonder u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Een iegelijk die zijn broeder haat, is een doodslager. En gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zo wie nu het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Mijn kinderkens, laat ons niet lief hebben met het woord, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. En hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn, en wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart, en hij kent alle dingen. Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. En zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem, terwijl wij zijn geboden bewaren en doen hetgeen behagelijk is voor hem. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander lief hebben, gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. En die zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in dezelfde. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons gegeven heeft. Dan lezen we Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, artikel 12. Van deze, hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid, worden de uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met mogelijk en met ongelijke mate, verzekerd. Niet als zij de verborgenheden en de diepten Gods nieuwsgieriglijk doorzoeken, maar als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing in het woord Gods aangewezen, als daar zijn het waar geloof in Christus, kinderlijke vrezen Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid, in zichzelven met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen.
Gemeente, laten we. Gemeente, wij gaan zingen en we doen dat uit Psalm 5 en daarvan de versen 1, 2 en 3. Neem Heer mijn bange klacht ter oren, zie als het aan woorden mij ontbreekt, wat de overdenking in mij spreekt, verwaardig u uit hemels koren. Psalm 5, vers 1, 2 en 3 gaan we zingen. Gemeente, wij willen vanmiddag stilstaan bij zondag 40 van de Heidelberger Catechismus. We gaan die zondag eerst samen lezen. Wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste, nog, dat is ook niet met gedachten, niet met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid aflegge, ook mijzelf niet kwetsen of moedwilliglijk in enig gevaar begeven, waarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. Maar dit gebod schijnt alleen van doodslaan te spreken. God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toorn, wraakgierigheid, haat en zulks alles voor een doodslag houdt. Maar is het genoeg dat wij onze naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Nee, want God verbiedende de nijd, haat, toorn, gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren. En ook onze vijanden goed doen. Het zesde gebod als regel der dankbaarheid. We zijn bezig met de wet als de regel der dankbaarheid. En wat eerder in het zesde gebod, gij zult niet doodslaan, in de eerste plaats verbiedt, wat we dus vooral niet moeten doen, en in de tweede plaats gebiedt, wat we vooral wel hebben te doen en waar we hebben te staan. Wat de Heer verbiedt, dat wordt in deze zondag vrij uitvoerig aan de orde gesteld, in vraag en antwoord 105, 106 en ook nog weer 107. Dus kennelijk liggen we daar nogal voor open, zelfs als we bekeerd zijn. Liggen we daar dus voor open voor dit soort erge dingen. Doodslag. En aan de andere kant gebiedt God dan dat we onze naaste lief hebben als onszelf. Geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade zoveel mogelijk als ze afkeren. En ook onze vijanden goed doen. Dat zijn al vier dingen waar je al vier middagen over zou kunnen preken. Gemeente, we zijn weer verder gegaan met de catechismus en ik ben daar eigenlijk wel blij om. Want ik denk eerlijk gezegd dat een voortdurende catechismusprediking de gemeente in ieder geval in de middelijke weg houdt bij Gods woord. Dat we elkaar goed onderwijzen in de drie dingen die nou nodig zijn om welgetroost te leven en zalig te sterven. Dat we onze ellende kennen. Dat we weten waarvan we verlost zijn en door wie. En hoe we ons leven zullen inrichten tot eer van de Heer. En daarom is het belangrijk dat die catechismus voortdurend herhaald wordt en dat we onderwijs daaruit krijgen. Nu zijn we bezig in het stuk der dankbaarheid. En de wet wordt behandeld in het stuk der ellende, want het is de kernbron. Daaruit weten we dat we schuldige mensen zijn. Maar het wordt ook weer terug, komt het in het stuk der dankbaarheid. En zondag 40 gaat dus over het dankbare, het gehoorzame leven. En om dat nou even goed weer te geven, is het misschien wel nuttig om eens even terug te gaan naar het moment dat de Heer de wet aan Israël gaf. Dat was bij de uittocht uit Egypte. En toen heeft God op de Sinaï die wet gegeven. En toen heeft het volk, natuurlijk in het Hebreeuws en wij horen het in het Nederlands, tegen de mensen gezegd, ik ben de Heere uw God. Ik heb u uit uw diensthuis Egypteland uitgeleid. En toen begon God aan de opsomming van de 10 geboden. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En als we nou even teruggaan naar die tijd, dat is ongeveer 35 eeuwen geleden, waar kwamen die mensen toen vandaan? Nou, die kwamen uit Egypte. En Egypte, dat is misschien wel vergelijkbaar met wat zo'n 75 jaar geleden de concentratiekampen waren in Duitsland. Daar zijn ook wel wat mensen naar teruggekomen. Sommigen zijn er omgekomen, maar anderen zijn daaruit weergekeerd. En sommigen hebben daar zoveel erge dingen meegemaakt dat ze daar niet eens over konden spreken. Joden bijvoorbeeld hebben daar dingen gezien die ze daarna nooit meer konden benoemen. Zo erg was dat. Er staat ook in de Bijbel dat het verblijf in Egypte, het was een soort ijzeroven. En daar werd dus gestookt. En dat was heel moeilijk. En daar werden de Joden dus verkeerd behandeld. En eigenlijk in dat Egypte, en net als in zo'n concentratiekamp, daar stierven er een heleboel. Er gold het recht van de sterkste van de Egyptenaren. En als iemand oud was, dan lieten ze hem verhongeren of sloegen hem dood. Dat is de wereld waar ze uit kwamen. Daar waren ze opgegroeid. Een hele benauwende wereld. En dan leidt God ze door die Schelfzee, met een groot wonder. Dat ze met verwondering natuurlijk aan hebben gekeken. Vervolgens gaan ze door die woestijn en dan gaat het al vrij snel mis. Dan beginnen ze te mopperen en zo. Over dat eten en drinken. Het is niet altijd makkelijk door zo'n woestijn in te trekken. En dan komen ze in de Sinaï. En dan geeft God de wet. Nou, als je nou uit zo'n concentratiekamp komt. En dan hoor je. Ik ben de Heere God. Dan moet je geen andere goden dienen. En dan moet je mij ook niet gaan vereren op de manier die jullie goeddunken, maar op de manier die ik jullie voorschrijf in mijn woord. En wat Mozes straks allemaal zal uitleggen, de offerdienst en zo. Geen gesneden beeld. En dan moet je mijn naam heilig gebruiken. Mijn eerbiedig gebruiken. Want ik heb jullie verlost. En dan moeten jullie mijn dag, de laatste dag der week, voor ons de eerste dag der week ook, onderhouden. En dat je naast de 6 werkdagen ook een dag neemt voor afzondering. Dat je kunt nadenken over mijn boodschap van verlossing en zo. Gedenk de Sabbatdag. Dat je ook gehoorzaam bent en dat je niet doet zoals die Egyptenaren die er maar op lossloegen. En ook in de gezinnen. En dat je elkaar ook niet dood zult slaan. Nou, dat hadden die mensen in het concentratiekamp wel meegemaakt, ja. In Egypte. Om het minste of geringste sloegen de Egyptenaren erop. En ik denk zo dat er gemiddeld genomen geen gezin is geweest waar niet iemand in Egypte was omgekomen. Bijvoorbeeld bij de geboorte van kinderen. Het kindertje was soms in de Nijl gegooid. Soms een vader die niet hard genoeg werkte en dus door de Egyptenaren werd neergeslagen, doodgeslagen. Zoals dat in het concentratiekamp 75 jaar geleden ook gebeurde. En dan geeft God een wet aan die mensen. Jullie moeten niet doodslaan. Begrijpt u dat dat voor die eerste hoorders heeft geklonken? Als een wonder. Misschien dat ik het een beetje populair zeg, maar dat heeft geklonken als muziek in hun oor. Die 10 geboden. Die nou net uit zo'n wereld komt als zo'n ijzeroven. En dan gaat God dat leven van die Israëlieten structureren. En hij brengt daar orde in aan. En zegt, ik ben jullie God en dan moeten jullie deze regels in acht nemen. En er hoort dan ook dat niet doodslaan bij. En wat heeft de Heer daar nou mee bedoeld? Ja, we kunnen natuurlijk zeggen, ja, je moet niet doodslaan en de moordenaars, dat is heel erg en zo. En dat is ook zo. Kain sloeg zijn broer Abel dood en we hebben het gelezen in 1 Johannes 3. Hij was een doodslager en dat is natuurlijk, valt daar ook onder. En als we het daartoe beperken, en dat gebeurt helaas wel eens, dan hebben wij al gauw een dikke voldoende voor dit gebod. In ieder geval nou geen 10, maar misschien toch wel een 8 of zo. Andere geboden weer wat minder. Maar dat 6e gebod, dat gaat toch in de regel best wel redelijk. Nou, dan komt de Heidelberger ons vermoeien op grond van de Bijbel met een hele uitvoerige uitleg. Want rond dat 6e gebod kan het nog wel eens heel fors misgaan in ons leven. Want de mens heeft een buitenkant en heeft ook een binnenkant. En we kunnen naar buiten bijvoorbeeld lachen. En we kunnen van binnen iets heel anders denken. Dat kom je tegen in de politiek. Dat kom je tegen in de samenleving en dat kom je ook tegen in de kerk. Ja. Want ook in de kerk zijn zondige mensen. En dan gaat onze Heidelberger, als het dan gaat om wat we nou niet moeten doen op grond van de Bijbel en wat er ook in andere stukjes van de Bijbel staat, in de brief van Paulus en in de brief van Petrus en in het onderwijs van de profeten, gaat de Heidelberger rond dat zesde gebod, niet doodslaan, is even een beetje met ons de diepte in. En wat wil God dan in de eerste plaats vooral in dat zesde gebod verbieden? Nou, dat lezen we in het antwoord. Dat wij met onze gedachten, woorden, gebaren zo mezelf en anderen niet onteren. Niet doodslaan betekent een ander. Niet onteren. En onteren is een ander woord voor omlaag halen. Omlaag halen, zoals bijvoorbeeld die kinderen in Bethel dat deden, toen ze tegen Elia zeiden: kale man, ga maar naar de hemel. Kaal kop, ga op. Ja, dat is het kinderspel. Dat is wel onteren. Onteren, waartoe wij zo gemakkelijk geneigd zijn. Dat is het eerste wat de Heidelberger noemt. Dus die zonde van een ander omlaag halen. De tweede plaats, haten. Ziet het wel staan in het boekje. Haten, dat zie je bijvoorbeeld bij koning Saul. Die had een gruwelijke hekel aan David. Want David was een kind van God. En Saul ging andere wegen en Saul was het ook gewoon niet eens met God. En daarom had hij een verschrikkelijke hekel aan David. Het is wel mooi dat David nou niet zo'n verschrikkelijke hekel had aan Saul. Want Abisha die heeft een keer tegen David gezegd, sla maar dood, nu kan het. Nee, zegt David, hij is de gezalfde des Heren en daar zal ik... Die zal ik niet doden. Dat heeft hij ook niet gedaan. Maar Saul had een vreselijke hekel aan David. Het is dus dat we onterecht een hekel hebben aan iemand. Onteren. Haten. En dan gaan we nog weer verder. En dat is onze naaste kwetsen. Ja. Hoe kun je dat doen? Nou, dat kun je dus doen door iemand een harde duw te geven. Ik zeg het heel eenvoudig, zodat u het begrijpt. En dat kun je ook doen met woorden, hè? Je naaste kwetsen. Dat gebeurt onder oudere mensen. Gebeurt ook onder jongere mensen. Gebeurt op de basisschool. Waarin meisjes jongens pesten en jongens meisjes pesten. En waarin kinderen soms voor hun leven bepaalde angsten en bepaalde dingen menen, omdat ze zijn gepest. Moeten we opletten als ouderen ook. Ook op school. Dat dit soort dingen niet gebeuren. Er zijn bijvoorbeeld kinderen die kunnen niet zo goed praten, die stotteren. En dan kun je het iemand fijn mee pesten. Je hebt andere kinderen, die hebben misschien niet zulke mooie kleren als jullie of jou kun je ook fijn mee pesten. Er gebeurt heel veel. Maar God vindt het niet goed. Die Israëlieten werden in Egypte ook gepest. En ze werden minachtend aangekeken. Je kunt het dus met woorden, je kunt het ook met daden doen. Als iemand ziet, je hoofd omdraaien en zo. Iemand op een bepaalde manier aankijken. Kan ook. Het zijn allemaal mogelijkheden die de mens op dit punt heeft. En waarvan God zegt, gij zult niet doodslaan. De Filistijnen hadden een gruwelijke hekel aan Simson. Ze konden hem wel levend doden als het mogelijk was. En tenslotte daadwerkelijk doden. En daar zijn we bij wat u misschien dacht dat het over ging in dit gebod. Moord en doodslag. Zoals Kain dat deed met zijn broer Abel. En zoals we dat wel meer tegenkomen in de Bijbel, zoals Nero Paulus heeft laten vermoorden en Herodes Johannes de Doper. En het Sanhedrin, de Heer Jezus. En Pilatus. Nou, dat alles wordt dus door God verboden, niet doen. En dat zegt de Heer dus in het stuk der dankbaarheid. Het is dus onderwijs voor Gods kinderen. Let er wel op. Dit is niet zomaar een beetje algemeen onderwijs voor, natuurlijk ook voor ons allemaal. Maar dit is dus voor Gods kinderen. Daar moeten ze op letten. Dat dit hen niet in hun greep krijgt. Want we zijn bezig met de wet in het stuk der dankbaarheid. En dat is het onderwijs voor gelovigen, de gemeente Gods, de kinderen Gods. Je hebt wel eens mensen die zeggen, als je helemaal bekeerd bent, dan gaat alles vanzelf. Nou, dat is helemaal niet zo. Ja, de zonde gaat vanzelf. Maar dat heilige leven, gemeente, dat komt niet op uit mijn hart en bij mij vanzelf. Daar heb ik gedurig onderwijs van de schrift voor nodig. 1 Johannes 3 bijvoorbeeld. En dan gaat de Heidelberger nog een beetje verder. Want als we dan die dingen zo noemen, hè, onteren, haten, kwetsen, doden. Hoe kun je dat dan doen? Op welke manier kun je nou iemand onteren of haten? Nou, we zouden kunnen denken, dat kun je dus alleen maar doen door hele lelijke woorden te zeggen. En dat kan dus ook. Maar de Heidelberger noemt nog wel een paar andere dingen. Dat ik mijn naaste haatte met mijn gedachten. En die ander hoort het niet eens. Je ziet het niet, maar ik haat hem wel. Met mijn gedachten. God ziet het allemaal wel, weet u. Want we hebben de alwetende God. En die zegt, jullie moeten niet doodslaan. Ook niet met je gedachten. Lelijke gedachten voeden. Want Kain kwam niet ineens tot zijn doodslag. Nee, het begon natuurlijk in zijn denken. Eva trouwens, toen ze van die boom had, dat begon niet zomaar. Nee, dat begon in haar denken. Dus dat is al mis. En dan met woorden, heb ik net bij dat pesten even genoemd. Met woorden, met daden. En gebaren. In de auto, hè. Ja, hoe weet je nou of iemand een kind van God is? Dan moet je een half uurtje, zeiden vroeger in Rusland, de christenen, dan moet je een half uurtje met hem in de auto gaan zitten. En hoe hij zich dan gedraagt. Kun je heel concreet zien of iemand de vreze Gods beoefent. Dat zich aan de regels houdt. Die omgaat met medeweggebruikers. En daar zijn wel een heel reeksje gebaren te noemen. Ik ga ze allemaal in voordoen, want u kent ze wellicht. En dan hebben we ook nog daden, zondige daden. He? Ja, dat kan dus met een heel aantal instrumenten heb je dus om te doden. Dan gaat onze Heidelberger nog een stapje verder. Dan komt de volgende vraag en antwoord, komt het ook nog aan de orde, maar ik heb het nu over mijn naaste, dat ik alle wraakgierigheid. Wat is dat eigenlijk? Nou, dat is, ik ben boos op iemand en ik blijf het ook. Ik ben iedere keer maar net als Saul bezig om, kan ik die David doden? Dat is wraakgierigheid. Dus dat is die aanhoudende boosheid. En dat ik die wraakgierigheid van harte afleggen. En ook, gij zult niet doodslaan, mijzelf niet kwetsen. Een heel moeilijk punt, een heel belangrijk punt ook. mijzelf niet kwetsen. Ik heb mijn leven, heb ik van God gekregen. Mijn ziel, mijn lichaam. Dat u dat even beseft, u hebt het lichaam niet van uzelf of zo. U hebt het gekregen. Wat doen wij nou met geschenken? Je krijgt iets van iemand. Nou, dan zeggen we toch niet van, ja, ik heb wel gekregen. We maken het stuk of zo. Nee, dat is heel erg onbeleefd. Je hebt het gekregen. Dus dan moet je je lichaam ook en je ziel ook gebruiken zoals de gever dat heeft bepaald. En zo moeten we ook met ons lichaam omgaan. Dus dat wij matig zijn, bijvoorbeeld op het terrein van eten. Dat we ook voor bepaalde dingen waarschuwen, bijvoorbeeld roken. Ook voor jongelui, niet aan beginnen. Want daar krijg je longkanker van. En dat is God verzoeken. Dus dat hoort niet. Een christen rookt niet. Dat je ook voorzichtig bent met alcoholgebruik en zeker niet overmatig. Best is om het gewoon niet te drinken. Maar dat heb ik natuurlijk makkelijk praten, want ik vind het niet fijn om te drinken. Maar goed, wees voorzichtig. Wees maar heel gerust. Zuinig op uw lichaam, maar nog zuiniger op uw ziel. Want u kunt natuurlijk ook uw arme ziel laten verhongeren en vermoorden. Dat we wel goed zorgen voor ons lichaam, maar dat we maar bar slecht zorgen voor onze ziel. En dat die ziel er maar heel bekaaid afkomt. En dat hij weinig voedsel krijgt. Wat heeft die ziel dan nodig? Nou, voedsel gewoon van Gods woord. Geestelijk voedsel. Want dat is het voedsel van de ziel. Geestelijk voedsel. En voedsel van de Bijbel. Voedsel van de prediking. De ziel moet ook geoefend worden in het gebed. De ademhaling van de ziel. Dat is het gebed. Dat ik mezelf niet kwets en moedwillig in enig gevaar begeef, dus ook niet in doodsgevaar. Daar valt ook onder het terrein van hoe gaan we om met het einde van het leven, het begin van het leven. Daar valt ook onder het hele vraagstuk van de zelfdoding. Dat is een heel aangrijpend vraagstuk. Als je daarmee geconfronteerd wordt in je familie. Of in je nabijheid. Dan kunnen hele moeilijke vragen rijzen. Die we bijna niet kunnen oplossen. We weten wel uit de Bijbel. Dat er verschillende keren sprake is van zelfdoding. En dat is beeld en grijpend. Achitofel bijvoorbeeld. Een voorbeeld. Judas in het Nieuwe Testament. En dat zijn hele ingrijpende voorbeelden. En we mogen in onze tijd best wel met de toegenomen mogelijkheden rond levensbeëindiging en zo daar heel erg voorzichtig in zijn. En dat we onszelf daar ook in verdiepen. Want er staat in de 10 geboden, gij zult niet doden, niet iemand anders en ook mezelf niet. God bepaalt het begin van ons leven en het einde. En tenslotte wordt er nog even iets gezegd over de overheid. U weet, het is de dienares van God. Zegt Paulus in Romeinen 13. En dat de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. Om dus alles met de doodslag samenhangt, wat zich dus uit, om daar op een goede en verstandige manier mee om te gaan. Stel dat er dingen zijn gebeurd die niet mogen, dan is de overheid geroepen om aan de hand van de strafwet daartegen op te treden. Dat is een plicht van de overheid. En dat is ook heilzaam voor de samenleving. En laten wij de overheid gehoorzaam zijn. Ook onze huidige overheid. Hoe moeilijk dat misschien soms ook is. Dan gaat de Heidelberg in de volgende zon nog een stapje verder. In het onderwijs, in de ware dankbaarheid rondom dat 6e gebod niet doodslaan. En dan zegt 106, maar dit gebod gaat alleen over doodslag. Gij zult niet doodslaan. Het daadwerkelijk vermoorden van iemand.
Ja, zegt de Bergen, maar het ligt wel anders nog, dieper in de Bijbel. Want God veroordeelt niet alleen de instrumenten waarmee we doden, gedachten, daden, woorden. God gebeurt ook niet allerlei vormen waarin die doodslag zich op kan voordoen, in onteren, haten, kwetsen, doden. Maar iets komt ook altijd voort bij mensen uit een wortel. Waarom doen wij iets? Ja, dat heeft een hele diepe wortel. En nu weet ik, bij onbekeerde mensen is dat het enige, die boze wortel van hun leven. En Gods kinderen hebben ook nog steeds last van die boze wortel. Paulus noemt dat de oude mens. En die oude mens, hebben we al geleerd in zondag 33, die moet afsterven. En die nieuwe mens, dat is het nieuwe, dat moet opstaan. Wat moet er nou met die wortel van bozigheid, van moord en doodslag gebeuren? Wel, God verbiedt ook de wortel van de doodslag. En er worden er een paar dingen benoemd als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid. Nijdig. Ja, Agab was een beetje nijdig op die eigenwijze Nabot, die hem niet zijn wijngaard wilde verkopen. En dan kwam hij nog met de godsdienst dan ook. Nou, daar was Agab al helemaal niet blij mee. En Izebel trok zich er niks van aan. Nijdig. Haat. Ja. Haat, dat kan zich in daden opvoeren, maar het kan ook een soort wortel, het kan ook een soort houding worden in ons leven. Ik kan die man niet luchten of zien. Weet u wel dat idee? Haat. Zou David al genoemd. Zou ook Simei kunnen noemen. Dat ook een hekel aan David. En zo staan er in de Bijbel een heleboel voorbeelden van haat. Ze hebben mij gehaat, zegt de Heer, zullen ook u haten. Ja. De Heer waarschuwt daarvoor. In Egypte ook haat van die Egyptenaren. Die haat, wat kwam er allemaal niet uit voort, gemeente. En tenslotte toorn, boosheid. Die Herodias, die was ontzettend boos op Johannes. Want Johannes de Doper, die vertelde iedere keer maar dat overspelige situatie, dat dat niet geoorloofd was. Het is u niet geoorloofd dat te hebben. En dat mensen was er ontzettend boos over. En hoe meer dat mensen bozig en verkeerd worden, ook weer zo'n wortel van de doodslag. En dan moet je onmiddellijk maar denken aan, gij zult niet doodslaan. En dan toorn. Ja, dat is toorn, dat is nog wat anders dan haat. Toorn, dat is een soort opwelling in de menselijke toorn natuurlijk. En dat we iemand afkeuren, dat kan met een lachje, kan met een gebaartje, weet u wel. We kunnen het allemaal voeden, hè, van zo ongeveer, weet u. Laat het even merken. Gebaren kunnen ook heel wat doen, hè? Een wraakgierigheid, dat we er maar in voortgaan en er ons blijven verharden. Saul die bleef maar doorgaan. Judas bleef maar doorgaan. Het is wraakgierigheid. Het is een, ja, dat nijd, zegt de Bijbel, is verrotting der beenderen. Dat is een spreuk. En dat alles, de motieven waaruit dat opkomt, dat houdt God ook voor een doodslag. We noemen dat de geestelijkheid van de wet. Wij zijn geneigd om te kijken naar de daden. We zijn ook wel eens geneigd om te kijken naar de instrumenten. Maar God kijkt ook naar ons hart. En als dat niet goed ligt, dan houdt God dat ook voor een doodslag. Moet u zich eens voorstellen, dat de Heer Jezus wordt daar vastgespijkerd op het kruis van Golgotha, ten onrechte. Ze binden hem vast op het kruis en slaan daarna een paar spijkers door zijn vingers en door zijn voeten, door zijn handen. En u hebt allemaal wel eens een keer dat u zich hebt gesneden en dan doet dat pijn en dan komen er een heleboel gevoelens in je op. Toen de Heer Jezus werd gegeesteld, kwamen er ook gevoelens, pijn. Toen hij werd bespuugd en bespot, waren er ook gevoelens, pijn, belediging, ontering. En in dat alles heeft gegolden wat hij later in Gethsemane zegt: niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De Heer Jezus heeft ook dit gebod volmaakt onderhouden. Nooit is er één moment in zijn gedachten ook maar iets van wraakgierigheid, toorn enzovoort geweest. Integendeel. Hij bidt zelfs op het kruis van Golgotha. Dan heeft hij het over de soldaten die hem vastbinden en kruisigen. Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. Nou, dat is wat de Heer dus aan zijn kerk voorhoudt om daarvoor op te passen en daarin niet mee te gaan. Want wie de zonde doet, is een dienstknecht van de ongerechtigheid. En als we de zonde doen, dan vertrekt de Heilige Geest met zijn troostvolle werkzaamheden. Dat moet ik er ook nog even bij zeggen. Wie dus in dat leven der dankbaarheid de boosheid laat overheersen, die kan ervan verzekerd zijn, dan vertrekt de Heilige Geest met zijn troostvolle tegenwoordigheid. En dan krijg je dus, ja, dat de vreze des Heeren weg ebt. Kan iemand dan geen kind van God zijn? Dat kan wel. Alleen hij ervaart dat niet meer zo. Het is ook niet meer levendig. En daarom zegt de apostel ook: blus de geest, de Heilige Geest, nou niet uit. En als David ontdekt wordt aan zijn zonde, dan is hij bang en dan zegt hij: neem uw Heilige Geest niet van mij. Begrijpt u waarom dat waarschuwende ook zo belangrijk is? Dat is belangrijk in verband met een gezond geestelijk leven. Want als wij een beetje de hand gaan lichten met die geboden en daar een beetje slordig in zijn, is de Heilige Geest vertrokken. Niet als persoon, als geschenk, maar wel in zijn troostvolle tegenwoordigheid. En daar mogen we best bang voor zijn. Er staat zelfs in onze Dordtse leerregels dat een ervaring is die is bitterder dan de dood. Goed. Dat we de Heer dus verbieden tegen die mensen die uit Egypte komen. En dus vandaag ook nog aan ons. Aan zijn kerk. Wat wil de Heer nu gebieden? Wat is nou de opdracht die in dit gebod ligt? Daar gaan we in de tweede plaats bij stilstaan. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we uit Psalm 7. En daarvan het vijfde vers. Psalm 7 vers 5. Laat toch het kwaad der goddelozen een einde nemen, straf de bozen. Maar sterk uw volk dat hulp behoeft, gij die elks hart en nieren proeft. En wat daar verder volgt, 7 vers 5. Gemeente, wat is het een zegen voor een land, een samenleving, een volk, als die 10 geboden in ieder geval, dan in ieder geval op het geweten wat beslag legt. En wat is het een vloek voor een samenleving en een volk als die geboden van de Heere steeds meer op de tocht komen te staan. En dat allemaal steeds onbekender wordt. Dan kom je langzamerhand weer in die samenleving waar die Israëlieten uitkwamen, weet u wel. Want er golden hele andere regels. Niet die regels van God, maar de regels van de mensen. En dat zijn niet zulke fijne regels over het algemeen. Nou, voor gezonde mensen, mentaal sterke mensen, voor wat bemiddelde mensen, valt het nog wel mee, ja. Totdat ze wat ouder worden. Ja, dan is het niet zoveel geld meer voor de oude mensen. En plek ook niet. U kent allemaal het spreekwoord wel. 1 moeder kan makkelijk 9 kinderen opvoeden. Dan dat 9 kinderen een oude moeder kunnen verzorgen. Dat soort dingen zijn in de wereld en ook in de kerk aanwezig. Wat is het dan goed om die 10 geboden gewoon maar weer te overdenken? Hoe wil God het nu eigenlijk? Want die 10 geboden, onthoud dat ook. Dat is de gebruiksaanwijzing bij de schepping. En als we de gebruiksaanwijzing niet volgen, dan gaat het natuurlijk mis met de schepping. Precies zoals je een wasmachine koopt en je gaat niet volgens de gebruiksaanwijzing werken, dan is dat ding binnen de kortste keer een stuk. En dat geldt hier ook, als wij hier de hand mee gaan lichten, dan hebben we dus oorlog en ruzie en venijn en al dat soort dingen meer. En als we er nou naar proberen te leven, met de hulp des Heer. Nou, dan voegt de Heer daar ook zijn zegen aan toe. Alleen al in het uitwendige. Het zie je bij het 5e gebod, en dat geldt natuurlijk ook voor het 6e en het 7e gebod. Opdat het u wel gaat in het land dat u de Heer uw God geeft. En wat is dan dat welgaan? Waar spoort dit gebod, dit 6e gebod, ons nou toe aan? Nou ja, niet doodslaan. Ja, maar we gaan maar verder. Hoe sta ik nou tegenover mezelf en hoe ga ik nou om met mijn naast? En dan in positieve zin. En dan gaat onze Heidelberger haalt nog weer eens even nijd, haat en toorn. Kijk, het lijkt wel in de Heidelberger in deze vraag en in deze antwoorden voortdurend die boze kant die dus in ons is. En waar je zelfs bij Gods kinderen voortdurend ook in de Bijbel die wortels van naar boven ziet komen. Hè. We zien bijvoorbeeld dat David werd plotseling boos op Nabal. En die wilden hem vermoorden. En we zien het ook op Simeon en Levi. Die gaan de burgers van Sichem vermoorden. En kennelijk kan dat heel makkelijk ons in zijn greep krijgen. Vandaar dat onze Heidelberger er nogal wat aandacht aan besteedt. Maar dan komt hij tenslotte in het slot van vraag 107 tot een paar positieve en duidelijke aanwijzingen. In de eerste plaats, gebied dat we onze naaste liefhebben als onszelf. U weet wel, de grote inhoud van de geboden. God hebben we lief boven alles. En daar slaan de eerste 4 geboden op. En dan komen we bij de volgende 6. 5e gebod 6e, dat we onze naaste lief hebben als onszelf. Dus dat we onze naaste zien staan. Dat we het goede voor hem zoeken. Dat hij een medereiziger met ons is naar de grote eeuwigheid. En dat de Bijbel zegt, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel staat. Dat had de Heer Jezus de mensen lief. Als je het zomaar leest vanaf zijn begin van zijn optreden. Dat heeft die ongeziene mens in de bergreden. In de wonderen die hij deed. Zelfs een onbekeerde mens die daarna helemaal niet bij hem terugkwamen om te bedanken en God te eren. Tegen de 10 laatste mannen, 9 kwamen nooit meer terug. Dat heeft de Heer Jezus ook omgezien naar zijn vijanden. Het gebod dat gaat ook in zijn positieve element. Dat krijgt helemaal gestalte in het leven van de Heer Jezus. Je hoeft de evangelie maar gewoon rustig voor door te lezen. En sta je er verwonderd van hoe de Heer omging met de mensen, met zijn discipelen, tot zelfs Judas. Want in de nacht van het verraad, dan zegt de Heer, vriend. Die zegt niet, vreselijke man. Vriend. Verraad gij de zoon des mensen met een kus. Zo laat al de Heer af, hè. En dat is dat is het grote voorbeeld. Daarin heeft God zijn welbehagen. In zijn zoon. Zo is hier dus een voorbeeld dat we onze naasten lief hebben. En nog een maat bij als onszelf. Dus even, we hoeven onze naasten natuurlijk niet minder lief dan onszelf. Dat komt helaas natuurlijk heel veel voor. We hoeven ons laatst ook niet meer lief te hebben dan onszelf. En dan komen we op situaties terecht. Ja, waarin bijvoorbeeld bij abortus kan dat spelen. Dat je zegt van, kijk, een kindje moet geboren worden. En de geboorte, dat is het, tegenwoordig is dat met al die geweldige medische middelen die we hebben. Is dat niet meer zo? Maar vroeger was dat wel eens zo dat je medisch gezien, als het kindje geboren, sterft de moeder. Hè? Dat zou kunnen in hele uitzonderlijke situaties. Nou, dat is het enige moment dat je mag zeggen van, het is geoorloofd, abortus. Alle anderen zijn niet geoorloofd. Dat is het enige. Dat is heel uitzonderlijk natuurlijk en zo, dan staat het leven van de moeder echt lichamelijk op spel. En heeft u altijd gezegd, als onszelf. En dat kun je ook wel wat breder maken. Het is natuurlijk niet zo dat we een ander zo ver moeten liefhebben dat het uiteindelijk ons leven kost. Als onszelf. Dus dat is het eerste. Liefhebben. Een innerlijke, hartelijke verbondenheid op onze naaste. En onze naaste, nou dat weet u. De Heer Jezus heeft het ons duidelijk gemaakt. Wie is mijn naaste? Ik kwam man bij de Heer Jezus en wie is mijn naam? Wie is dat dan eigenlijk? Nou, zegt, ik zal het u even vertellen. En toen kwam de priester voorbij. Toen kwam de leviet voorbij. En toen kwam er, ja, zo'n vervelende Samaritaan voorbij. En die hielp die arme man. Die doodgeslagen man, al doodgeslagen man. Wie is de naaste? Ja, ik acht dat hij het is, die weldadigheid, precies. De Heer Jezus zegt, je naaste, dat is iedereen die God op je weg brengt. En dat we onze naasten lief hebben. Dat we in de tweede plaats met onze naasten geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Geduld hebben. Soms in contact kan het. We weten niet gelijk alles. Kunnen ook niet gelijk alles. Geduld. Geduld betekent nog eens herhalen. Nog eens opnieuw vriendelijk zijn. Nog eens opnieuw wellevend zijn. En dan niet 7 maal. Nee, 70 maal 7 maal. Dat zegt de Heer Jezus. En dan vrede, dat is in harmonie met die ander leven. Niet erop neerkijken. Niet achter zijn rug om lelijk over hem praten. Wel eerlijk, maar wel in vrede. Dat roept de Heer ertoe op. Gij zult niet doodslaan. Zachtmoedigheid. Ja, mensen om je heen doen wel eens wat verkeerde dingen. Dat is met ons menselijk bestaan gegeven. Het is nou zachtmoedigheid. Ja, dat we beseffen dat wij het ook hadden kunnen doen. Zacht van gemoed. Dat we niet altijd onmiddellijk hard en verkeerd oordelen. Zo van dat is niks en daar is niks en die klopt niet. En nee, zacht gemoed. Wees voorzichtig. Barmhartigheid. Ja, God is barmhartigheid. Het is weldoen aan mensen die het niet waard zijn. Heb je wel eens, hè? Mensen die heel lelijk zijn en lelijk doen. Barmhartig. God is barmhartig. Barmhartigheid. En alle vriendelijkheid, dus de Heidelberg zegt van, en wat u er nog maar meer bij kunt bedenken, maar allerlei elementen van vriendelijkheid. En dan kom ik weer bij de Heer Jezus terecht. Wat was hij vriendelijk naar een Samaritaanse vrouw? Wat was hij vriendelijk naar Nicodemus? Dat er echt s'nachts wel voor op zit. Wat was hij vriendelijk naar de scharen? Wat heeft hij de mensen voortdurend dit gebod voorgeleefd? Is hij er nooit geweest? Zeker heeft hij gewaarschuwd. Zeker heeft hij tegen de fariseeën en schriftgeleerden witgepleisterde graven. Maar dan alleen gefundeerd en gegrond. Niet zomaar in het algemeen. De Heer heeft het altijd benoemd waar het aan schortte. En bovendien, hij heeft ook fariseeën schriftgeleerden toegelaten in zijn gemeente. Nicodemus was ook bij de schriftgeleerden. En de Heer heeft hem niet weggestuurd. Hij heeft hem vriendelijk ontvangen. En heeft hem gemaakt van een kind der hel tot een kind van God. Ook Paulus trouwens hoorde ook bij de schriftgeleerden en de fariseeën. En die heeft ze gemaakt tot een verkondiger van het evangelie van Gods genade. De derde plaats. Zijn schade, dus van onze naast, zoveel als ons mogelijk is afkeren. Schade betekent anderen in discrediet brengen. Of anderen benadelen. Dat kan dus moreel, dat kan zakelijk, en dat we dus een ander beschadigen, zoveel als ons mogelijk is, niet aan meedoen. En dat komt helaas heel veel voor. En dat is zonde tegen het zesde gebod. Praatjes rondstrooien. Komt bij het achtste, negende gebod ook nog weer terug. Valse getuigenis. Die geboden grijpen ook in elkaar over. Maar de Heer wil dat niet. Dat wij de schade van een ander niet gaan vermeerderen. En hem schade aandoen. Met woorden, met daden en gedachten. Maar in tegendeel dat we proberen het goede voor hem te zoeken. Zoals de Heer Jezus het goede zocht voor de mensen in zijn omgeving. En aan al die mensen brood uitdeelde. Die misschien een tweede, anderhalf jaar later hebben geroepen kruist hem. De Heer heeft ze wel eten gegeven. En tenslotte dat we aan onze vijanden goed doen. Nou moet dat even helder maken. Het gaat er dus niet om dat wij nadenken over mensen waar wij een hekel aan hebben. Nee, want dat mag niet. Dat hebben we nou net gehoord. Het gaat om mensen die naar ons toe een hekel hebben. En dat iedere keer laten blijken. Hoe moeten we daar nou mee omgaan? Nou, dat we onze vijanden goed doen. Dus mensen die ons lelijk gezind zijn, dat we die toch goed doen. We hebben met de biddag daarover gehad. Hè? Die Syriërs die wilden Elisa doden. en meenemen. En de Heer zegt tegen die, geef ze maar eten. Doe uw vijanden maar wel. Want dat zult u boter op zijn hoofd stapelen. Nu is het wel zo dat natuurlijk mensen verschillend zijn. En dat moet ik er nog even bij zeggen. Hè? Dus het is niet zo dat we dat dit gebod zou oproepen dat we nou met iedereen vriendjes zijn en dat soort dingen. Nee, dit roept ons op om onze naaste lief te hebben. Bewogen over hem te zijn. Dit gebod roept ons niet op om met iedereen op de verjaardag te komen en dat soort dingen. Dat is niet de boodschap. Maar wel om zuiver met elkaar om te gaan. En elk mens, wie dat ook is, te zien als een reiziger naar de eeuwigheid. Nou, als we nou de Bijbel rustig doorlezen, dan zien we dat de goddelozen dit gebod niet houden. Kain is de eerste. En we hebben gehoord in 1 Johannes 3 dat Kain een moordenaar was. We zien ook dat Gods kinderen met struikelen hebben geprobeerd om dit gebod te onderhouden, maar dat ze daarin zijn gestruikeld. David noemde ik al richting Nabal. En zo zijn er meer. Simeon, Levi. En nu is er één die dit gebod heeft gehouden. Volmaakt. Zijn hele leven. Dat is de Jezus. Hij is niet alleen de borg van de kerk die de schuld betaalt. Hij is ook degene die de wet vervult. Hij was niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden, maar om te vervullen. En hij heeft ook dit gebod. Gij zult niet doodslaan. Volmaakt onderhouden. En daarom is hij de oorzaak. De bron. En het voorbeeld. Voor al Gods kinderen. En moeten we eindigen met. O Zoon. Maak ons uw beeld gelijk. Amen. Slotzang, gemeente, psalm 8, en daarvan het laatste vers. Heer, onze Heer, grootmachtig, opperwezen. Psalm 8, en daarvan het negende vers. Namens de kerkraad deel ik nu nog het volgende mee. Deze week zijn de collecten bestemd voor de jeugdbond, de kerk en de schulddelging. Volgende week zijn de collecten bestemd voor de diaconiekerk en schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Vanavond aansluitend dus op deze dienst is het een preekbespreking voor de jonge mensen vanaf 15 jaar en ouder. Allemaal hartelijk welkom. Dinsdagavond zal er een zendingsdienst worden gehouden waarin dominee H.J. Achteres hoopt voor te gaan. De dienst begint om 19:30. Vrijdagavond wordt er een avond gehouden voor onze studenten. Marlies de Voorde zal met ons stilstaan bij het thema Gods leiding in je leven. Alle studerenden zijn van harte welkom. Voor verdere informatie zie je de kerkbode. Komende zondag op dominee J.W. Verwij op de gebruikelijke tijden in uw midden voor te gaan. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.